Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom, dat is al gezegd, maar ook namens mij nog een keertje. Vorige keer stond Ab Achterreek hier zo. En die zei zo heel stellig van, ik preek. Ik verkondig de waarheid. Weet je wel, van wat ik vertel is gewoon waar. En voor de rest, daarom noem ik het een preek. Heel overtuigend. Nou, vanochtend sta ik hier iets anders. Het is niet zozeer een preek. Het is meer een overdenking waar we misschien allemaal onze lessen mee kunnen doen. Maar ik hoop en bid wel dat jullie door alles heen gewoon het hart van God de Vader mogen proeven en de bewogenheid van de Heer Jezus Christus. Ik heb erboven staan, wie zielen vangt is wijs. Dat is een tekst uit de oude vertaling komt die, Spreuken 11 vers 30. Wie zielen vangt is wijs. En de NBG zegt, wie wijs is, wint harten. En het boek zegt, wie mensen tot God brengt, is wijs. Dus eigenlijk in al die teksten komt iedere keer dat woordje wijsheid weer naar voren. Vanochtend wil ik graag met elkaar nog eens naar de visie van Bethel kijken, zoals die daar zo mooi in de muur hangt. Gods liefde ontvangen, delen en vermenigvuldigen. En we weten allemaal op dit moment, maken we als gemeente een roerige tijd door. En door deze situatie is het wel eens mogelijk, ja, dat we ons te veel gaan focussen op de interne zaken. En dat we de visie uit het oog gaan verliezen. Dat zie je wel meer gebeuren. Je kan soms zo bezig zijn met zaken dat je wel eens vergeet, jongens, waar gaat het nou eigenlijk werkelijk om? In plaats van naar buiten gericht, bestaat de kans of het gevaar misschien zelfs, dat je weer naar binnen gericht raakt. En ik denk persoonlijk dat we daar toch voor moeten waken. Het werk mag niet stilvallen. Uiteraard, in dit hele proces moeten we elkaar wel blijven helpen en steunen. Het is niet zo dat we als een stoomwals doorgaan. Weet je wel, soms zijn de slachtoffers inderdaad, die moeten verzorgd worden. Prima, allemaal heel goed. Maar ik denk wel dat we onze focus vast moeten houden. In de hemel is gelukkig niets veranderd. Het is geen paniek. Alles is daar hetzelfde gebleven. Misschien wel verdriet, maar zeker bewogenheid voor iedereen. En ik geloof, God heeft de regie als wij maar willen luisteren. Als wij maar willen gehoorzamen. En persoonlijk geloof ik ook één ding. En ik denk velen met mij. Alles werkt mede ten goede voor degene die gelooft. En daar kan ik heel veel van getuigen uit mijn persoonlijke leven. Dat zal ongetwijfeld ook kunnen doen. Tussen waar wel zoveel rotzooi in je winkeltje hebt liggen. Zeg maar, dat je wel eens naar kijkt. Jongens, hoe kom ik er doorheen? Moet hier ooit nog iets goeds uitkomen? Maar God is bestaat en bij machten om uit vervelende dingen, uit puinhopen, iets moois te bouwen. En je ziet het ook heel mooi met de tempel. De eerste tempel die was vervallen. En er staat ook de heerlijkheid van de tweede tempel. Die was groter dan die van de eerste. Dus het is niet altijd gelijk van, oh, pats, boem, nou, over en uit. En we zitten met de brokken en we blijven met de brokken zitten. Absoluut niet. En ik vind een heel mooi verhaal wat dat illustreert. Eigenlijk een heel simpel verhaal wat we al heel lang kennen. Dat is het gelijkenis van de herder die erop uitging om dat ene schaap te zoeken. En hij liet die 99 schapen achter. En ik vind het altijd leuk om eens op een andere manier in zo'n verhaal te kijken. Wij kijken altijd naar de herder. Weet je wel, die gaat erop uit. Fantastisch. Nou, dat is het ook uiteraard. En hij vond het belangrijk genoeg om dat te doen. Maar er staat niks gesproken over de situatie in de stal. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Hoe zou die stal eruit hebben gezien? Ik denk, net als hier, zaten in die stal heel veel karaktertjes. Heel veel schapen, met heel veel verschillende ideeën en gedachten. En er zal hier en daar ook best wel eens een kopstoot zijn uitgedeeld. En ik denk niet dat de herder, minst kan ik me niet voorstellen, dat toen hij de schapen daar achterliet, dat hij s'nachts toen alles paais en vree was, zeg maar, alles in diepe rust, dat hij op zijn sokjes naar buiten sloop. En zo van, jongens, ik ga nu stiekem weg. Ik hoop dat alles goed en rustig en vredig blijft. Maar ik ga het er wel op uit hoor. Staat er helemaal niet geschreven. Ik heb zoiets gewoon het idee dat de Heer daar stond, jongens. Jullie weten genoeg. Ik hou van jullie. Ik zegen jullie. Maar ik ga me bezighouden met andere dingen. En onze boot die ligt in Rijnsaterwoude. En daarnaast ons is ook een weiland met allemaal schapen. En ik zit wel eens op mijn gemakje daar zo, lekker achter op de boot in het zonnetje. En zit ik gewoon als die schapen te observeren. En dat is altijd zo leuk om te zien altijd. Je hebt er echt zoveel typetjes tussen lopen. Op een gegeven moment ga je ze ook een beetje herkennen. Hè? Je hebt altijd echt uitschieters ertussen, weet je wel. Je hebt de manke bijvoorbeeld. Nou, dat is logisch. Die heeft een zeer pootje op de een of andere manier. Dus die lopen allemaal een beetje hinkelen daar zo. Je hebt ook de slomen. Die lopen altijd een beetje achter de feiten aan te rennen. Weet je, als de boer met eten aankomt rennen en de rest heeft iedereen bijna al gegeten, dan komt hij erachter van, hé, er is eten. Nou, er was dus eten. En zo zijn er heel veel van die types. Ja. En er lopen ook zo'n rotzakje tussen, weet je wel. Die lopen altijd een beetje met zijn kop te stoten en te jennen en te klieren. Die hebben schijnbaar nogal veel ruimte nodig op de een of andere manier. Maar het is wel heel leuk om dat te zien. Maar weet je wel, al die typetjes bij elkaar, dat vormt wel de kudde. Hè? De stal, om het zo maar te zeggen. Als we dit ook een stal zouden willen noemen. En wat ik wel heel leuk vind altijd om te zien is, dat soms kunnen die schapen wel eens een beetje verspreid uit elkaar lopen. En dan komt er opeens weer eens iemand aan met een grote hond om die uit te laten. Dat is voor hun natuurlijk gevaar. Dan lijkt het net of er een startschot wordt gegeven, zeg maar. Dan zien ze allemaal, huppakee, vol gas. Dan vliegen ze elkaar om de nek, zeg maar. En dan zie je één grote kluwe wol. Dan weten ze niet hoe snel ze elkaar op moeten zoeken. Om toch een soort troost, veiligheid te zoeken, bescherming te zoeken van de kudde. Dus dat is wel heel mooi om dat ook weer te zien dan. Hoe verschillend ze ook zijn, maar als het erop aankomt, huppakee. Dan staan ze in de startblokken, zeg maar. Dan zoeken ze elkaar weer op. Hè? Dus er zijn ook lessen die we daar weer uit kunnen leren. En denk je moet ook altijd kijken, heel reëel wat dat betreft. Je moet je altijd afvragen, waar is de nood groter? In de stal of buiten de stal? Nou, voor de Heer was dat schijnbaar heel duidelijk. Hij had zoiets van, de nood is groter buiten de stal. Jongens, ik zegen jullie. Ik heb jullie een x-aantal regels gegeven. Ik heb jullie genoeg te eten gegeven, genoeg drinken. Hè? Alles staat klaar voor jullie. Maar ik ga erop uit. En ook als je kijkt naar het leven van Nehemia. Nou, het was ook iemand die onder grote weerstand doorging. Als Nehemia had gekeken naar de omstandigheden, dan had er nu nog steeds een hoop stenen gelegen, één grote puinhoop, en was er nog niemand aan het bouwen geslagen. Maar gelukkig, het staat zo mooi daar zo, in de ene hand had hij het zwaard, zeg maar, om de vijand van zich af te houden, of om de situatie onder controle te houden, en aan de andere kant had hij een steen om daarmee aan de slag te gaan. Als we kijken nu naar de visie van Bethel, zoals hij daar zo mooi hangt, echt een mooi kunstwerk, dan staat daar bovenaan Gods liefde. Nou, oké, daar ga ik niet te veel over zeggen. Maar ontvangen. Gemiddeld genomen zijn we heel goed in ontvangen. Dat gaat ons vaak makkelijk af. Of je moet erg beschadigd zijn of zo, dat kan uiteraard gebeuren. Dan heb je moeite met ontvangen, dat kan ik me voorstellen. Maar gemiddeld genomen hebben we weinig moeite met ontvangen. En de afgelopen jaren hebben we ook heel veel mogen ontvangen. Ik ben even nieuwsgierig, een vraagje. Zijn er hier mensen die al langer dan 50 jaar christen zijn? Zijn die er? Ja, kijk eens. Even inventariseren. Dat waren al diverse vingers. Zijn er al mensen die langer dan 40 jaar christen zijn? Dat zijn ook al heel wat handen. 30 jaar. Ik hoor bij die categorie. Ik denk dat ik net op de grens van de 30 zit. Ja? Zijn er mensen die al 20 jaar christen zijn? Langer dan 20 jaar? 10 jaar? Meer, langer dan 10 jaar? Ik zou bijna zeggen, hebben we nog verse krachten? 5 jaar? Wie is er korter dan 5 jaar? Nou, ik zie een half vingertje zag ik verschijnen. Maar als je dan eens kijkt, als je die jaren bij elkaar optelt, dan kom je bij een behoorlijk aantal. Dus in de loop der jaren hebben we ontzettend veel ontvangen. Dat is natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant kun je ook zeggen, we hebben ook heel veel ontvangen om uit te delen. Als ik eventjes de tweede overslaat, dan ga ik zo dadelijk wat verder op in. Vermenigvuldigen. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. Want wij vermenigvuldigen eigenlijk helemaal niks. 0,0. We denken wel, ja, oké, man en vrouw, ja, oké, dat kan zich vermenigvuldigen, er kunnen kinderen geboren worden. Maar nogmaals, dat is alleen maar zo, omdat God het bij de schepping zo heeft gezegd. Hij heeft dat zo bedacht, punt. Als hij het niet had gezegd, dan was het niet gebeurd. Wij kunnen van onszelf niks vermenigvuldigen, 0,0. Maar God kan wel vermenigvuldigen als wij wat geven. Als ik dan ook denk bijvoorbeeld aan het verhaal van dat jongetje met die, of misschien wel meisje, ik weet het niet eens. 2 broden, 5 visjes of 5 broden, 2 vissen. Ik weet niet zozeer hoe het was. We kunnen er ook een Big Mac van maken. Maar als hij het niet had gegeven, hadden ze nog steeds honger gehad. Of ze waren eerder naar huis gegaan. Dus, het kan pas vermenigvuldigen als wij gaan geven, als wij gaan delen. Maar ik denk, we laten het toch in de muur hangen, hè? Want hij hoort er echt wel bij, hè. Dan zitten er ook gaten in de muur, dus dat is ook niet de bedoeling. Het tweede deel van de visie is uitdelen of zaaien. Het thema komt regelmatig voorbij. Is vaak ook het lastigste deel van de visie. Wanneer doe je het goed? Lastige vraag, hè? Ik denk, op dit moment door de economische crisis, zijn er heel veel kansen voor de gemeente. En ik zie het niet alleen als een economische crisis, maar ik zie het ook als een hele dikke geestelijke crisis die boven ons land, ik kan eigenlijk wel zeggen, die boven de wereld hangt op dit moment. En ik denk, die crisis, die biedt ook kansen voor de gemeente. Zeker aan de gemeente, juist aan de gemeente. Kijk, in tijden als het mee zit, dan hebben we God niet nodig, dan kunnen we het zelf. Weet je wel, dan kan je eigen wereldje maken. Je hebt al je zekerheden. Ach joh, ben je ziek? Nou joh, oké, je kan zoveel jaren krijgen, ziektekosten, weet ik het allemaal. En joh, pensioen is goed geregeld allemaal. En heb je tekort, dan springt de overheid wel bij. Of heel plat gezegd allemaal. Maar als dat wegvalt, en als misschien zelfs je baan op de tocht staat, en misschien zelfs al afgelopen is, dan ziet de wereld er opeens heel anders uit. Dan is de wereld niet meer zo maakbaar als dat je dacht. Dan komt er onrust in de mens. En de mens is niet gebaakt voor onrust. En eigenlijk zie je dat ook al terug in God zelfs in de schepping. Hield er al rekening mee dat de mens heeft behoefte aan ritme, aan regelmaat. En dat zie je zo mooi terug in de schepping. Het dag- en nachtritme, de seizoenen. Eigenlijk weet je zo'n beetje wat er komt. Ja? Er zijn natuurlijk natuurrampen, dat weet ik ook. Maar alles heeft zo zijn tijd. Alles heeft zo zijn ritme. Alle planeten hebben zo hun omloop, zeg maar. Dus alles draait zo gestaag door. De andere kant is, je ziet ook wel de schepping zuchten op dit moment. Maar als we het over zaaien hebben, daar wil ik iets meer over gaan zeggen nog. Dan gaat het niet om aantallen. Het gaat niet om resultaat. Niet van, nou, als we dit doen, dan gaan we ervoor knokken, streven aan werken om volgend jaar 10 mensen erbij, dat jaar daarna 20 mensen. En weet je wat, en over 10 jaar, dan gaan we verdubbelen. Daar gaat het niet om, dat is niet eens interessant eigenlijk. Leuk als het gebeurt, maar niet interessant. Dat moet niet de insteek zijn. Waarom zaaien we eigenlijk? Waarom moeten wij ons geloof uitdragen? Het evangelie delen. Je kan natuurlijk heel simpel zeggen, nou, ik ben een trouw schaap, om het zo maar even te zeggen. Daar hangt hij, dat hebben ooit enkele wijze heren hier bedacht en vrouwen. Delen. Ik ben zo volgzaam, huppakee, ik doe dat gewoon. Nou, kan. Ik denk niet dat er heel veel zijn die dat zomaar klakkeloos overnemen. Ik denk dat is ook goed. He, er zijn al genoeg mensen ontspoord door blind achter een leider aan te gaan. En alles uit het oog hebben verloren. Zelfs een stuk Bijbelse visie of zo, die volledig ontspoord zijn daardoor. Dus het is goed dat er staat, maar ik zou zeggen, toets het wel altijd. Maar gelukkig, we lezen het ook in de Bijbel, het zendingsbevel. En als je daarnaar kijkt, hier deze gaf eigenlijk met 3 opdrachten. God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf, en daarnaast gaf hij het zendingsbevel. Matteüs 28 vers 19, Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En leer en onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen van uw leven tot aan de volleinding van de wereld. Opdracht met een heerlijke belofte is dat. Ik ben met u, we staan er niet alleen voor. Waarom zaaien wij? Vanuit gehoorzaamheid, uit respect voor God. Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Wij zaaien vanuit liefde en bewogenheid. Zonder die liefde wordt het een fabriek. Het kan nooit de bedoeling zijn. Hè? Het is de bedoeling dat we een gemeenschap zijn. Gewoon een levend organisme, zeg maar. Wij zaaien omdat we genade hebben ontvangen. Vergeving van zonde, eeuwig leven. En een vraag die ik me iedere keer ook stel, van hoe blij en dankbaar ben ik nog met mijn redding? Is het nog de moeite waard om te vertellen, of ligt er een laag stof over? Is het besef, ja, wat hij heeft gedaan aan het kruis, de pijn die hij leed, de prijs die hij betaalde, is dat besef er nog? En ik heb er ook een tijdje mee geworsteld, hoor. En ik weet nog wel, ik kreeg toen een keer de rij, die had toen van die boekjes uitgedeeld, van Terug naar je eerste liefde. En het was ook net zo'n periode dat ik ook een beetje uit tobben was, zeg maar. En ik heb dat boekje opgegeten, zeg maar. En ik ben er echt mee aan de slag gegaan. Ik had zoiets van, nee jongens, mijn focus moest zijn op de eerste liefde. He, vanuit daaruit moet je gaan werken. Vanuit daar moet je het gaan doen allemaal. En waarom zaaien wij? God heeft ons uitgekozen. Als gemeente, als individu. Heel bewust heeft hij ervoor gekozen om zijn naam bekend te maken door de gemeente heen, door u heen. En ik heb er wel eens over zitten denken. God heeft zich zo beperkt daardoor. Als je kijkt hoe wij zijn, wie ik ben, dan heb je zoiets van, Heer, ik ben tussen mij maar een knoeiert. U die zoveel maakt is, weet je wel, huppakee, op dag 1 werd dat geschapen, dag 2 dat, dag 3, ga maar door, huppakee. God sprak en het stond er. En toch kiest hij ervoor om te zeggen, ik doe het door jullie. Aan de ene kant zou je zeggen, tuurlijk, ja, God heeft zich beperkt. Aan de andere kant kan het ook zijn, hij heeft zoveel vertrouwen in ons, ondanks de vreemde schapen die er rondlopen, ja, dat hij dat toch toevertrouwt aan ons. Dus feitelijk geeft hij ook weer een stuk verantwoording daarmee terug. En het mooie is altijd, God kan zich pas laten zien, zichzelf bekendmaken, misschien zelfs met wonderen en tekenen, dat gebeurt ook nog steeds, als wij hem bekendmaken. Als we even kijken naar die opdracht, hè, ik heb het al een beetje aangehaald, hoe vrijblijvend is die eigenlijk? Er wordt heel verschillend over gedacht, sommige mensen zitten vaak te stijgeren bij zijn preek van, weet je wel, van bij dit thema of zo, weet je wel, dus dat doet de Heilige Geest allemaal en... Er zijn geen methodes voor en zo. Nee, dat aan de ene kant niet, aan de andere kant wel. Er is ook wel heel veel over te zeggen. Dat ga ik misschien zo nog wel doen. Maar is er een dienstplicht? Heel veel landen hebben een dienstplicht. In Nederland is die afgeschaft. We hebben een vrijwilligersleger. Heeft het Koninkrijk van God? Ja, is dat een land? Heeft dat ook dienstplicht? We hebben in ieder geval een vrije wil gekregen. Dus we mogen wel bepalen wat we zelf willen. En God zal daar ook niet op inbreken. En ik geloof niet dat God ons dwingt, maar wel, als je zijn liefde hebt geproefd, dat hij wel aandringt om daarmee aan de slag te gaan. En ik vind dat zo'n mooi verhaal ook van die pasbekeerde christen, een heel bekend verhaal. Die dag toen hij tot geloof was gekomen, toen hij tot geloof kwam, te horen die dat God die bood hem rust, vrede, liefde, blijdschap, ga maar door, al het goede. En toen dacht hij dat hij op een cruise ging. Dus hij had zijn koffertje gepakt, ja, strohoedje erin, zwembroekie of bikini als het een vrouw was. Oeh, cruise, wow, rust, vrede, blijdschap. En toen kwam hij in de haven daar en wat lag daar zo tot zijn grote schrik? Een oorlogsschip. Niks cruise. We zijn in oorlog. Wij zijn in oorlog. En er is een strijd gaande om de zielen van de mensen. Als je kijkt naar de prioriteit die de herder daaraan gaf, wat ik net al aanhaalde in dat eerste gedeelte. Gezien de actie van de herder die de schapen achterliet, mag je ervan uitgaan dat hij de prioriteit heel hoog heeft staan. Als je kijkt naar Bethel, en dat kan je een beetje spiegelen aan jezelf, zeg maar. van welke prioriteit heeft dit in Bethel, als we kijken naar die visie van dat delen, dat uitdragen van het geloof. Er zal verschillend over worden gedacht. Er zitten hier heel veel verschillende schaapjes, om het zo te zeggen. Mag ook, gelukkig wel. Ik verkondig niet de waarheid, een deel van de waarheid, mijn waarheid. Maar misschien zit er ook een stukje in van uw waarheid of misschien een eye-opener. Persoonlijk denk ik dat er veel meer is uit te halen. Maar het heeft ook te maken met de focus. Wat is je prioriteit? Wat heb je bovenaan staan? Is het genoeg om het aan de muur te hangen? Zo van, nou, ze zien het iedere zondag, ze gaan er zelf mee aan de slag. Kan. Maar ik ga nu iets zeggen, echt ter overdenking. En ik zou zeggen, luister goed. Als je er werkelijk prioriteit van maakt, dat is niet alleen voor Bethel, ook voor je eigen leven kan het zijn. Hè? Als je er werkelijk prioriteit van maakt om te zaaien of vrucht te dragen, dan moet je eigenlijk alles wegknippen wat niet bijdraagt aan dit doel. Of wat er zelfs in de weg staat. Dus alles wegknippen wat overbodig is en niet bijdraagt aan dit doel. Als een druivenrank wordt gesnoeid, dan gaat het echt zo. Knip, knip, knip. Het gaat alleen maar puur om de vrucht, om zo groot mogelijke oogst. En dat ziet er soms heel drastisch uit. Die planten zien er soms ook een beetje raar uit, onnatuurlijk van ons gevoel. Misschien zelf een beetje keurig netjes opgebonden allemaal. Het wordt natuurlijk helemaal zo geleid dat ze makkelijk te plukken zijn, de druiven. Huppakee, vol in de zon, overal is over nagedacht, zeg maar. De stand van de wijngaard, hoe dat geplant is, gaan we door allemaal. De beste soort is geselecteerd. Dus alles is daar gericht, de focus is daar alleen maar gericht op de oogst. En als je deze gedachte doorzet naar Bethel of naar je eigen leven, wat kan dat dan betekenen? Ik heb eens. Wie kent het woordje bedrijfsblind? Dat kennen we waarschijnlijk allemaal wel, hè? Bedrijfsblind. Ik zat even toelichten. Het kan soms zijn dat je ergens zo lang werkt, dat je zoveel dingen vanuit een automatisme doet, dat je geen eens meer de vraag stelt van waarom doe ik dit? Doe ik het goed? Kan het efficiënter? Ga maar door. Al dat soort vragen. Ik kwam een keer ergens binnenlopen. Toen was ik net aangenomen als jong techneutje, zeg maar. En toen liet ze eigenlijk vol trots de werkplaats zien. Kijk, dit is onze werkplaats. Nou, ik kwam binnen en ik denk, jeetje, van aftansen ben je, joh. Man. En er stond een partij rotzooi, zeg. Hey. Ik denk, jeetje, man, er heb je al drie keer niks aan, joh. Die troepen allemaal hier zo. Ik kon me nog net inhouden. Ik had zoiets van, nou, ik ben net vers van de pers. Laat ik me even mezelf een beetje gedijst houden. En nou, op een gegeven moment ging ik aan het werk thuis. En ik zat me zo te erg aan al die troepen allemaal. Ik heb het beet gepakt, om het zo te zeggen. Ik heb een paar containers gevuld met de hele bende. Zoiets van, jongens, wegwezen. Dit is troep, rotzooi. Weet je wat? En ze hadden daar een cultuurtje van alleen maar repareren. Weet je wel, alles hing met stickertjes, plakbandjes, elastiekjes aan elkaar. En ze waren nog trots op. Kijk eens van met hoe weinig geld wij hier rond kunnen komen, zeg maar. En het draaien nog steeds. Ja, het draaien nog steeds. Maar ze hadden niet in de gaten, ze ondertussen wel op een dikke tijdbom zaten. Ja, want het ging wel om een complex van een 30 miljoen, zeg maar. En ik ben er toen helemaal op z'n kop gaan zetten daar zo. Ik heb ook heel veel weerstand gehad daar in het begin. Want er was ook zo'n fors bestuurslid, zeg maar. Eerst kwam zijn buik en dan kwam de rest. Er was een oude aannemer. En dan kwam hij aanschokken. En dan vertelde ik hem, ja, ik heb dit en dat gezien. Dat staat op instorten, dat staat op instorten. Nou, oh ja. Nou, bij mij gaat thuis nooit niks stuk. En jij gaat mij vertellen dat alles hier stuk gaat. Nou, er staat daarmee goede gedrag. En ik moest daar echt knokken in het begin om daar een cultuuromslag te krijgen. In het begin was ik niet populair. Ik was het lastige jongetje. Alleen toen ze op een gegeven moment gingen zien van, hey, hij heeft al die troep weggegooid. En we zijn niet meer aan het knippen, plakken en kleuren hier zo met alles aan elkaar maar hangen. Maar we zijn nu echt wezenlijk bezig op een gegeven moment met onderhoud. Ik had voorraden aangelegd van spullen die we nodig hadden. Nieuwe spullen, goede spullen waarmee je werkelijk aan de slag kon. En weet je wat dan zo leuk is? Na verloop van tijd, eerst het lastige jongetje, maar dan komt op een gegeven moment komt de waardering. Dat is leuk als er van op een gegeven moment wordt gezegd van hoge hand van, goh, Nou, ik ben toch wel lekker bezig zo, hè? Ja, ja. Ja, ja. Het is toch wel beter zo, hè? Ja, ja. En als ook dan je collega nog naar je toe komt, die zegt van, joh. Ja, en hij zei het echt. Ik zie het nog binnenkomen van. Hij zegt, ja. Hij zegt, joh. Hij zegt, het is zo stom. Hij zegt, ik werk hier al zoveel jaar. Hij zegt, ik heb het nooit gezien wat jij nu doet. Hij zegt, maar het is wel stukken beter zo. Het is nog veel leuker ook zo. Ik denk, oké. Okay. Maar weet je, dan zie je dat je op een gegeven moment, doordat je zo lang in een bepaald hoekje zit, dat je het niet meer ziet allemaal. Dat je over de dingen heen kijkt. En ik zou ook zeggen, als je naar Bethel kijkt, dan moet je ook eigenlijk je Betheliaanse bril afzetten, zeg maar. Hè? Van hoe we het altijd zijn gewend, hoe we het doen. En wie zielen vangt, is wijs, hè. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen als gemeente? In hoeverre kunnen we deze ombouwen, zodat dingen misschien wel aantrekkelijker worden voor ongelovigen? En ik heb ook zitten denken wel eens, het is misschien een optie zelfs, om na de dienst wel eens enquêtes te houden. Met name als er te veel vreemde mensen zijn of zo, van joh, hoe hebben jullie het nu ervaren hier zo? Gewoon eens om te kijken van, hoe hebben jullie het nu gezien hier zo? Wat vind je van de aanvangstijd van de dienst? Nou, ik denk een hoop die schrikken daarvan inderdaad, 9:30. Ik was een tijdje geleden ergens, zei ik, begin om 9:30. Nou, die vielen bijna achterover. Erg vroeg. Als je het gewend bent, is het heerlijk. Dan zie je van, ja, maar lekker vroeg, het heeft nog wat aan mijn dag. Maar oké, we moeten even naar een andere bril kijken. Hè? Wie willen we bereiken? Hè, om 9:30 liggen de meeste zondaren nog op één oor. Even reëel gesproken, hè? Even een andere bril. Dus met zo'n enquête kan je heel veel te weten komen, hè? Wat vond je van de zangdienst? Te kort, te lang, te heftig. Gewoon, gaan we eens een beetje kijken hoe ze er tegenaan kijken. Wat vond je van de preek? Te kort, te lang, heb je iets van begrepen? Was het erg lastig voor je? Vond je het erg vervelend? Ga maar door. Gewoon, ga eens peilen hoe ze erin staan. En weet je, het is heel frustrerend als je hier binnenkomt lopen, als ongelovige. En er gebeurt van alles, en wij zitten maar in ons ritme, wij zitten maar in ons wereldje, en wij passen ons niet aan. Je ziet van, ja, moeten wij ons aanpassen in de wereld? Nou, ik noem dit niet aanpassen in de wereld, ik noem dit gewoon tussenbij je, gewoon je gezonde verstand gebruiken, zeg maar. En ik was laatst ook in de gemeente, ik was bij Ruben was ik op visite, die woont in Utrecht met zijn vrouw. En toen had ik 's ochtends ook even een dienstje meegepikt, zeg maar, in hun gemeente. En ik vond het zo leuk. Die hadden zoveel koffie tijdens de dienst. Ze ging bijna klotsend weg daar zo. Het begon een 9:30 van de dienst al koffie. Hartstikke gezellig. Iedereen kwam naar je toe. Handje geven, praatje. Joh, leuk, dit en dat. Nou, echt heel relaxed. Er werd gezongen. Nou, uiteraard kwam weer de koffiekan op tafel. Nou, klots, klots, klots. Er werd een preek gehouden. En daarna was het weer klots, klots, klots. Met nog van alles en nog wat. En ik had zoiets van, oh, dat is ook wel een hele leuke insteek, zo zeg. En hoe staan ze bekend daar zo? Als de koffiegemeente. Dat is heel wat leuker dan de zwaarmoedige club, om het zo maar te zeggen. Dan word ik toch liever mijn koffiegemeente genoemd. En ik was toen nog eens een keer ergens anders. Toen was Ruben was in zijn studententijd. Toen was ik nog eens een keer op een dagje bezoek bij hem. En toen kwam ik in een sporthal daar zo. Of bezochten ze daar de dienst, zeg maar. Er was een hele lichtshow gemaakt, allemaal die gasten. Met iedere week op en afgebouwd, hè? Vergis je niet, hè. Hele lichtshow, groot podium was daar zo ook. Dat werd ook nog gemaakt, dat was gewoon een sporthal. Podium werd opgebouwd daar zo. Lichtshow, stellages eromheen. Video, audio, het hele circus werd daar opgebouwd. Met maar één focus, zelfs tapijt werd neergelegd iedere week. Door de gangen heen, door de sporthal. Om maar mensen te bereiken, om ze het maar zoveel mogelijk naar het zin te maken. En het werkte. Het werkte. Ja, wie zielen vangt is wijs. En het raakte echt mijn hart hoor. Toen ik eigenlijk al die mensen zag binnenkomen. En het was echt zo'n Utrechtse volksbuurt. Het was vlak bij de hoerenbuurt, zeg maar. Nou, ik zag het spul al aankomen. Met in de joggingpakken allemaal. Het was heel leuk om te zien ook allemaal. Maar ik proefde wel de liefde van God daar zo. Dat raakte mij. Als iets van, wow, Heer, fantastisch zeg. Hey, kijk, ze komen allemaal. Hè? Allemaal zo ze zijn. Allemaal zo ze zijn. Vroeger zat ik ook in een gemeente. Er was heel erg de focus op evangelisatie. Er werd iedereen eigenlijk een beetje gebombardeerd tot evangelist. Dat was ook weer niet de bedoeling uiteraard. Maar ik moet wel zeggen, de focus was er wel gericht op naar buiten toe. Heel vaak bekeringsboodschappen. In de zangdiensten ging het altijd over mensen binnenhalen. In de preek naar binnen halen. Onderwijs was vaak mensen naar binnen halen. Ga maar door. Maar het bijzondere was wel dat er kwamen wel mensen binnen iedere keer. Alleen wat je ook daar zag, is dat na verloop van tijd mensen ook weer weggingen. Dus van ja, ik wil nou eens wat anders horen dan een bekeringsboodschap. Maar het gaat erom, waar leg jij je focus op? Wat is je prioriteit? He, gaat het erom, wil je ze hier allemaal houden? Of is het van, joh, we halen ze binnen en waar ze daarna naartoe gaan? God zegen, hou alsjeblieft de Heer vast. En laat het gewoon lekker gaan allemaal. En weet je, en laten we niet vergeten, het gaat om het verlorene. Soms is een andere aanpak, indeling, decor, wat het verschil maakt. Voor ons bijzaak vaak, want wij zijn al wat langer op de weg, we prikken door dat soort dingen heen. Maar voor een ongelovig is het misschien wel een reden om nog eens een keertje terug te komen. En ik denk ook, wanneer is het feest in de hemel? Als wij een fantastische dienst hebben? Ik denk dat God wel naar beneden kijkt van, oh heerlijk jongens, jullie zo ineens zin hebben. Maar weet je, het is pas echt feest in de hemel als er een zondaar tot Jezus komt. En ik vind het ook zo leuk van Paulus. Paulus was ook echt een chameleon. Hè? De apostel Paulus was een chameleon. Hij nam de kleur van zijn omgeving aan. En doen wij dat ook nog? Of zijn we een beetje aliens aan het worden ondertussen voor de mensen om ons heen? Zeg maar. Hoe bereikbaar zijn wij nog? En het heeft zo vaak te maken met gezond verstand. Weet je, in de Sahara ga je ook geen hengelsportwinkel openen. Ik heb geen zin. Daar zitten ze niet. Hoe zaaien we? Het is altijd heel belangrijk dat je altijd beseft dat het een geestelijke strijd is. Het is altijd een geestelijke strijd. Ik merk altijd aan mezelf, als ik daarmee aan de slag ga. Laatst ging ik naar een vergadering toe in Alphen aan den Rijn. En dat ging ook inderdaad over evangelisatie. En ik stapte in mijn auto en ik kreeg in één keer, boink, knalde een hoofdpijn in je zeg, hé. En ik wist het direct. Ik denk, ho, ik denk dat is geestelijke strijd. Ik denk dat is, die is in foute bond. Ik ben er niet van onder de indruk, maar ik wist wel waar het vandaan kwam. Dus ik had zoiets van, oké, ik had me eerst even moeten wapenen voordat ik hiermee aan de slag ging. Mijn fout. Fout lag. Maar in ieder geval, dus ik ben gaan bidden eventjes. Ik heb gewoon de wapenrusting aangetrokken. Ik heb die zorg weggestuurd, klaar. En de hoofdpijn was ook weg. Maar dan zie je, het is een geestelijke strijd. Het is altijd geestelijke strijd als je daarmee aan de gang gaat. Het geeft altijd weerstand. Het geeft altijd gedonder, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is wel een leuk gedonder, als ik heel eerlijk ben. In Efeze 6 staat dat. Hè? We hebben niet de worstel tegen vlees en bloed. Maar tegen het hele demonische circus, om het zo maar te zeggen. Hoe zaaien wij? Belangrijk is in liefde en respect. Te veel mensen zijn al doodgeslagen met een Bijbel. Laatst was, oppassen wat ik zeg. Iemand die ik ken, die had iemand even de les gelezen over gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Wat was er gebeurd? Die persoon had een mailtje gestuurd naar hem. Het was een beetje werkgerelateerd, zeg maar. Nou, het was natuurlijk helemaal foute boel natuurlijk, want hij was erg strak in de leer, om het zo maar te zeggen. En die heeft dus inderdaad letterlijk en figuurlijk de les gelezen. Maar die man, die gelooft volgens mij 3 keer niks. Dus die kreeg daar toch een paar meppen met de Bijbel om zijn oren. Zeg maar. En deed gewoon pijn bij mij van binnen. En ik heb het ook gezet. En ik zei, hoe haal ik nou je kop, man, om dat zo te doen? Weet je wel, ik zeg, wat voor indruk laat jij nou achter als christen? Ik denk jij nou dat die man echt onder de indruk is van jouw woorden, van gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, over zo'n rotmailtje om het zo maar te zeggen. Maar het kwartje viel niet. Hij moet maar leren hoe het hoort, hoe het werkt allemaal. Ik zeg, voor mij bereik je niemand op deze manier. Ik zeg, maar het deed pijn bij mij, echt. Ik had zoiets van, wow, weer eentje, knock-out hopelijk niet. Ik heb ervoor gebeden van, Heer, alsjeblieft. Ja, delete het een en ander alsjeblieft maar eventjes, want dit kan nooit de bedoeling zijn, denk ik zo. Hè? En ook het verhaal van die overspelige vrouw, dat vind ik ook altijd zo mooi. Weet je wel hoe daar het vrome volk stond? Huppakee, met de stenen al klaar, zeg maar, om daar die vrouw dood te gooien. En misschien stonden ze daar nog met de sliepje, de BH in de hand, hè, en met de beddenspruim zich heen, want ze was op hete daad betrapt. Feest voor de vrome mannen. Hè? En toen zegt Jezus dit, hè? Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Weet je, Jezus die trad ze tegemoet met liefde. En dat is zo'n andere boodschap, in plaats van dat je iemand om zijn oren mept. Vroeger heb ik ook fouten gemaakt hierin. Absoluut. Ik heb ook moeten leren daarvan. Ik ben ook wel eens te enthousiast aan de slag gegaan. Dat ik zo op mensen aan het inspreken was. Dat ik zelfs uiteindelijk misschien zondagsgebed met ze kon bidden. En toen had ik er ook eentje die kwam terug tegen mij. Hij zei, ik heb er toch een rotgevoel aan overgehouden. En ik ook. Ik zelf ook. En dat raakte mij ook weer. Ik denk, Heer, hoe moet dat nou? Ik, aan de ene kant, ik wil hem zo graag vertellen van Jezus. Ik wil hem zo graag bij u brengen. En toch was ik te enthousiast geweest, te gefocust, om hem maar binnen te halen. Ja? Er staat natuurlijk wel in de Bijbel van, weet je wel, dring erop aan, gelegen, ongelegen, weet je wel, van die heerlijke worstelteksten zijn het altijd. En ik had zoiets van, ja, ik moet toch doorgaan hier. Maar achteraf heb ik zoiets van, nee jongens, mensen hebben altijd een keus. Je moet het geloof niet opdringen, door niemand zijn strot douwen. Je biedt het aan en je reikt het aan. Hoe kan je mensen bereiken? Ja, weet je, er zijn zoveel methodes. Het is in ieder geval niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Alleen het is wel altijd door mensen. Voor 99% altijd door mensen. En misschien zelfs 100%, want er zijn natuurlijk wel eens mensen die krijgen een visioen waarin God zich openbaart. Maar vaak ligt er wel een gebedsbodem onder, waardoor die mensen bereikt kunnen worden. Dus hoe kan je mensen bereiken? Het is werk van de Heilige Geest. Door in eenheid op te trekken met elkaar. Dat is ook heel belangrijk. Handelingen lezen het ook zo mooi. Ze waren één van hart en één van ziel. Je kan mensen bereiken door woorden, door daden, gebed, voorbeden, creatief, kunst, multimedia, barmhartigheid, gastvrijheid. Ik kan mensen uitnodigen in de kerk, sluit vriendschappen, straatevangelisatie, et cetera. Te kust en te keur. Ik zou zeggen, voor iedereen zit er wat tussen. He? En er is voor iedereen een manier, voor iedereen een methode. Wat is jouw taal? Wat past bij jou? Ga dat ontdekken. Wat is jouw taal? En maak er werk van. Even een slokje. Voor mezelf, even kort, ik heb wel het besluit genomen om me gewoon echt bezig te houden met het delen en met het zaaien en het binnenhalen van de oogst. En ik merk meer en meer bij mezelf, ik heb meer voldoening in het uitdragen van mijn geloof dan in het consumeren. Ik zei het al, ik ben 30 jaar christen. En ik heb tussendoor best wel ben ik bezig geweest. Maar ik merk meer en meer, en dat is voor mij persoonlijk, maar misschien herken je het een beetje. Meer en meer, het geeft mij meer voldoening om het uit te dragen dan om het maar steeds te ontvangen. Het moet gaan stromen. Ik heb al zoveel gegeten, al zoveel jaren. En voor mezelf heb ik echt doelen gesteld in die zin. Bereikbare doelen. Ik kan natuurlijk zeggen, ik wil de wereld bereiken. Nou, die is erg groot. Hè? Het zit er niet in, denk ik. Het zit er niet in. Maar het is wel een werkterrein waarop God jou kan gebruiken. Ik heb gewoon een lijst gemaakt, heel simpel. Met welke mensen sta ik in contact? Welke mensen zitten binnen mijn bereik? Ik heb echt mijn werkterrein in die zin gewoon afgebakend. En ik heb jaren niet meer gedaan aan straatevangelisatie. En nu, maar ik merk gewoon bij mezelf, het blijft kriebelen, het blijft gaan op de een of andere manier, ik weet niet wat dat is. En ik geloof ook dat de Heer mij toen ooit zo geroepen heeft van, joh, op straat. En ik heb besluit genomen, oké, jongens, ik ga me hoofdzakelijk focussen daarop. En misschien zit het in de geestelijke genen, dat weet ik niet. Mijn opa stond vroeger ook op de markt in Alphen aan de Rijn. Met een evangelische caravan, noem ik het maar. Vol met traktaatjes en boeken en zo. Ik weet niet of daar ook werd gebeden met mensen en zo allemaal. En ik weet het wel, toen was ik nog een jochie. Ik denk, een jaar of 10 of zo. En dan liep ik wel eens met mijn moeder over de markt daar zo. En toen zei mijn opa al van, joh, de mensen hebben niet zoveel interesse meer in God. En dan moet je nagaan, dat was toen, ik ben 61 ben ik geboren. Dat zal toen in 1970 zijn geweest of zo. Toen zei hij al van, joh, de mensen hebben niet zoveel interesse meer in God. Maar hij stond er wel. Iedere keer met zijn caravannetje stond hij daar het evangelie te delen om het verloren naar binnen te halen. En ik heb mij aangesloten onlangs bij Prayerstation, Alphen aan de Rijn is dat. En op die manier heb ik zoiets van, oké, dat ga ik doen, dat heeft mijn hart. Ik ga gewoon de straat op. We worden uitgezonden, 2 en 2. En we hebben oranje hesjes aan met bidden helpt. En zo gaan we de straat op. Zo gaan we mensen bereiken, zo gaan we bidden met mensen. En ik heb er echt zin in, echt waar. Ik heb zoiets van, Heer, de mensen moeten het gewoon weten. En het leuke is aan deze manier eigenlijk, er zijn heel veel leuke dingen. Het bestaat ook uit twee gedeeltes altijd, hè. Je hebt een landmacht en je hebt een luchtmacht. De landmacht, dat zijn de mensen die de straat op gaan. En de luchtmacht, dat zijn de mensen die ergens zitten te bidden, zeg maar. Die bidden voor geestelijke bescherming en zegen en geopende harten, gaan maar door en zo. En vorige keer hebben ze een actie in Alphen gehouden. Ik was daar niet bij, toen wist ik nog niet dat het gestart was. Maar toen zijn er zoal spontaan een paar mensen op straat tot geloof gekomen. En weet je wat je van al die groepen hoort uit de omgeving ook? Laatst hadden we ook een meeting, zeg maar, met die groepen bij elkaar. Wij lopen vaak wel te zeggen van, mensen zijn niet bereikbaar, weet je wel, ze staan er niet meer voor open. Ja, aan de ene kant niet, maar toch zijn ze zoeken, al weten ze het zelf niet. Maar wat ik wel heel hartverwarmend vond om te horen is dat het, met name de jongeren worden ontzettend veel bereikt. Onder de jongeren is een enorme geestelijke honger. En ik was zoiets van, wow, Heer, fantastisch, zeg hij. Heerlijk dat je jonge mensen mag bereiken. Hè? Toekomst nog voor zich. En die daar gewoon voor openstaan. En nogmaals, het gaat niet om aantallen. Je moet niet de straat op gaan, joh, vandaag gaan we de hup, dit, dat. Nee, je zaait gewoon. En wat de Heilige Geest doet, dat merk je wel. Maar toch schijnt er al zoveel gezaaid te zijn, klaar te liggen, dat je mag oogsten. Het is ook heel belangrijk altijd dat als die mensen dan aangeraakt zijn, dat ze inderdaad ook in een nazorgtraject komen, zeg maar. Want die getallen liegen er ook niet om. 10% blijft eigenlijk maar hangen zonder nazorg. Dus mensen die gekozen hebben voor Jezus en die daarna gewoon weer vrolijk naar huis gaan zonder enige vorm van nazorg, blijft maar 10% over. Dat is wat? 90% wordt geroofd. En als er wel nazorg is, als iemand tot bekering is gekomen of aangeraakt, dan blijft 80% hangen. Dus er zijn wel heel aanzienlijke getallen die daar zo liggen. Maar ik heb zoiets van, ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Aan de ene kant moet ik eerlijk zeggen, ik heb er veel minder moeite mee om het in andere plaatsen te doen dit. Als ze tegen mij zeggen, joh, we gaan lekker in Leiden staan, dan heb ik er helemaal geen moeite mee. Maar in Alphen heb ik altijd nog een stuk weerstand. Weet je, je komt bekenden tegen en zo. Dat is vaak moeilijk, hè? Je eigen plaats. Ja, ze zien je staan met zo'n hessie. Ja, wat een maloot. Maar weet je, ik heb zoiets van, en ik zat eraan te denken, ik denk, Heer, het is niet goed dat ik mij schaam. U hebt daar gehangen. Weet je wel, als wij een plaatje van Jezus aan het kruis, dit had nog zo net lendendoekje om of zo, nou, dat had hij niet aan. Hij hing de spier naakt. Weet je, hij schaamde zich ook niet voor mijn rotzooi. Hij schaamde zich niet voor mijn rotzooi. En weet je, en zou ik me dan wel voor hem gaan schamen? Ik zeg, nee, het gaat er bij mij niet in. Spannend, eng, ja, oké. Maak er wel zoiets van, jongens, er wachten er zoveel buiten. En we zoeken nog mensen om te bidden. Misschien voel je aangesproken, misschien is het voor de landmacht, de luchtmacht, het is allemaal goed. Ik vond het wel leuk, land, mag, lucht, mag. Je kan naar me toe komen. Er is binnenkort ook nog een, zit er een beetje bij. Een cursus of school voor evangelisaties, dat is 8 avonden in Leiden, dorp is dat. Er zijn allemaal bekende sprekers daar, zo David de Vos, Herman Boon, Jan Zijlstra, daar gaan we door, al dat soort mannen. En weet je, en heb ik nou zoiets van, ga ik er zoveel leren? Ik weet het niet, ik denk vast dat ik dingen leer. Maar weet je wat ik wil? Ik wil eigenlijk alleen mijn vuur en passie ontvangen gewoon. Om, huppakee, om gewoon de mensen te gaan bereiken. Ik weet niet, hoe lang heb ik gesproken eigenlijk? Ik heb niet op de klok gekeken. Het is tijd, hè? Ja, oké. We gaan bidden. Vader, we danken u Heer voor wie u bent. We danken u Heer voor uw grootheid, uw goedheid, uw trouwe liefde, uw genade. U kent het ieder van ons, Heer. U kent onze mogelijkheden, onmogelijkheden. Heer, u weet alles. Heer, maar ik wil gewoon dit bidden over ieder. Heren, dat u datgene bewerkt in ons. Ja, wat u klaar hebt liggen voor ons, heren. Heren, dat we gewoon eens heel eerlijk zullen zijn daarin. Van, ja, hoe sta ik hierin? Gewoon blanco. Niet veroordelend of niet met een trots gevoel van, oh, doet het al zo lekker. Maar gewoon heel eerlijk, heer. Hoe kijkt u naar ons? Heren, hebben wij de juiste prioriteiten in ons leven? Hebben wij de juiste focus in ons leven? Heren, ik wil zo bidden, Heer, wilt u deze zaal doorwaaien met uw geest, Heren. Heer, dat we ook in eenheid op zullen trekken. Eén van hart, één van ziel, één van geest. Heer, wilt u dit doorwaaien? Heer, wilt u battle doorwaaien, onze harten? En wilt u datgene uitwerken in ons, wat u wil uitwerken? Heer, dat zal bij iedereen verschillend zijn, Heer, gelukkig wel. We zijn allemaal uniek, Heren. Allemaal kunnen we weer andere mensen bereiken, andere omgeving bereiken. Ga maar door, Heren. Heren, maar ik wil bidden. Ja, wilt u echt zo uw liefde uitstorten in onze harten, Heren. Om u te verhogen, te verheerlijken, Heren. En om datgene te doen wat u vraagt van ons om te doen. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen.